nieuwtjes van deze week. Dat is PHNL, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Eerst eens kijken naar de nieuwe CAS 7B, de Chinese amateursatelliet 7B, ook bekend als BP1B. Een microsatelliet die op 25 juli is gelanceerd. En die doet het, zolang die nog in de ruimte is. En op verzoek van de Chinezen hebben ze een Oscar-nummer gekregen. De satelliet is dus gebouwd en getest door CAMSAT, de Chinese amateursatellietgroep. En in samenwerking met de Beijing Institute of Technology, oftewel BIT. Nou, daarom heeft hij nou de naam BIT Progress Oscar 102 gekregen. BIT Progress Oscar 102, oftewel afgekort BO 102. Hebben we dus weer een Oscar erbij. Maar goed, hij doet het. Beetje moeizaam, hij tarmelt nogal flink en heeft kennelijk dus veel fading. En ja, omdat hij in zo'n lage baan zit, met maar 42,7 graden baanhelling, komt hij dus voor ons niet zo echt hoog boven de horizon. Vooral omdat hij in een hele lage baan zit, ruim onder 300 kilometer en hij zakt heel snel. Zo snel dat hij al komende week zal gaan verbranden in de atmosfeer. Op waarschijnlijk donderdag. Kan al woensdag zijn. Dus ja, kort leven, maar toch, hij doet het. En was wel weer een leuk experiment van de Chinezen. Hij is gelanceerd met een splinternieuwe raket. En dat is weer een speciale ontwikkeling, omdat het dus een commercieel bedrijf is geweest. En ja, dat is voor het eerst dat nou in China echt commerciële lanceringen beginnen te werken. Dus, apart verhaal. Nou, ARIS is natuurlijk al lang bezig met amateurverbindingen vanuit het Space Station, maar nu worden de voorbereidingen getroffen voor amateur radio in het Lunar Gateway van de NASA en andere landen die daaraan meedoen. En die Lunar Gateway moet dus een nieuw klein ruimtestation worden wat in een hoge elliptische baan rond de maan moet komen. Het zal nog wel een paar jaar duren voor die daar echt opgebouwd gaat worden. Maar je kunt er maar op tijd bij zijn, dacht ARIS en AMSAT en zo. Dus ze zijn vast begonnen met plannen te maken voor een amateurstation in die Lunar Gateway. En dat is al een heel eind gevorderd. Ze hebben voorstellen ingediend bij NASA en die waren helemaal enthousiast. Die zagen het wel helemaal zitten, dus dat gaat goed komen. Er is uitgebreid over gepraat tijdens de ARIS International bijeenkomst onlangs, een paar weken geleden in Canada, en plannen gesmeed voor verdere ontwikkeling. Het gaat dan voorlopig even, misschien wel definitief, ARIX heten, Amateur Radio Exploration. En dat wordt natuurlijk wel iets lastiger voor de gemiddelde amateur, want ja, een object in een baan op de maan is natuurlijk wel enkele tientallen decibel zwakker dan een signaal wat in een lage baan rond de aarde zit. Dus, of afkomstig is van een object in een lage baan. Dus dat wordt nog even spannend. Misschien kunnen ze het vermogen flink opschroeven of richtantennes gaan gebruiken, maar er wordt aan gewerkt. Dus dat moet interessant kunnen worden. Er is al een samenwerkingsverband nu, AMSAT Noord-Amerika en AMSAT UK, AMSAT DL. Samen met ARIS zijn ze dus bezig om de zaak uit te werken. En dus dat belooft wat. Ja, afgelopen week dus volop SSTV-plaatjes in ARIS-verband geweest vanuit het ISS. Eerste paar dagen Russische plaatjes, ook weer in het MAI-75-project. En daarna een paar dagen tot vanavond 7:15. SSTV-plaatjes van Aris uit de VS. En die tweede serie plaatjes, dat ging dan vooral om Owen Garriott W5LFL te herdenken. Alle mogelijke plaatjes van zijn activiteiten als, ja, als astronaut natuurlijk, maar ook als eerste mens in de ruimte die gebruik maakte van amateurradio. Bij STS-9 en zo was hij dus als eerste astronaut bezig om vanuit de Space Shuttle amateurverbindingen te maken. Nou, dagenlang foto's gekregen vanuit de ISS. Heel veel mensen over de hele wereld hebben die plaatjes kunnen ontvangen. Bij de Russische uitzendingen ging het aanvankelijk niet allemaal goed. Weer was er het bekende probleem dat het audioniveau een tijd lang veel te laag was. Dus het signaal zelf was wel S9+, maar de audio was nauwelijks te horen. Maar later werd dat wel weer gecorrigeerd. En tijdens de uitzendingen van de Owen Garriott plaatjes was het allemaal wel prima. Dus prima sterke signalen. SSTV mode PT120 en er zijn heel wat plaatjes ontvangen die je ook allemaal op internet kunt terugkijken. In de VS zijn een paar jonge amateurs in de prijzen gevallen, zeg maar. Eentje is de jonge amateur van het jaar geworden. Een ander heeft een Alabama Award gekregen. Nou ja. Ze zijn daar flink bezig, dus jongelui weer enthousiast te maken voor amateurradio. En terecht natuurlijk. Ja, Aris nog een keer over een nieuwe apparatuur die in ontwikkeling is, al bijna klaar. Die naar het ISS moet worden gestuurd. Nieuwe apparatuur met een nieuwe transceiver. Een D710GA, maar vooral ook een nieuwe voeding. En dat hele systeem heet dan Interoperable Radio System, IORS. Vooral die voeding is heel belangrijk, want die kan dan overal in het Space Station gebruikt worden. En dat is best ingewikkeld, want ze hebben allerlei verschillende spanningen in gebruik. In het Russische deel wordt bijvoorbeeld met 28 volt DC gewerkt en in het Amerikaanse deel met 120 volt DC. Dus dat moet, je kunt daar niet zomaar apparatuur uitwisselen tussen verschillende delen van een station. Maar daarom is deze voeding al echt universeel gemaakt, zeg maar. Die kan dus overal gebruikt worden in een station. Nou, de afgelopen weken zijn er uitgebreide testen geweest van alle apparatuur, alle combinaties van voedingsspanningen en zend- en ontvangspullen voor VA van UAF. En het ziet er allemaal goed uit. Alles voldoet aan de eisen van NASA en dat wil wat zeggen. Dus het ziet er naar uit dat het spul binnenkort helemaal goedgekeurd wordt en dan kan het in het najaar gelanceerd gaan worden naar het Space Station. Misschien aan het eind van het jaar. En dan zal dus waarschijnlijk begin volgend jaar de zaak operationeel gemaakt worden. En dan kunnen we weer allerlei activiteiten verwachten met de nieuwe ARIS-apparatuur. Over ARIS-verbindingen gesproken, er staat er nog eentje met Japan op het programma op 8 augustus. Maar dat is buiten ons bereik, want dat is een rechtstreekse verbinding. Lightsail 2, die dus ook op amateurfrequenties actief is, 437.025. Maar ja, daar horen wij dus niks van, want hij zit met zo'n lage baanhelling dat hij altijd buiten ons bereik is. Maar die Lightsail 2 die heeft dus zijn zeil van 32 vierkante meter uitgeklapt. Dat is allemaal prima verlopen. En toen zijn ze begonnen met experimenten met zonnezeilen. Voor het eerst is dat nou echt een beetje aan het werken. En Planetary Society, de eigenaar van de satelliet, die is heel trots. En die hebben allerlei prachtige verhalen vertelt over hoe geweldig het toch allemaal wel werkt. Nou moet je daar een beetje wat relativeren, want ja, ze roepen wel dat het zonnezuilen uitstekend heeft gewerkt en dat de satelliet dus flink aan het klimmen is. Maar dat valt nogal tegen in de praktijk. En dus krijgen ze een beetje kritiek, want ja, ze roepen wel dat dat zonnezuil effect heeft. En inderdaad, je ziet de baan wel veranderen in die zin dat de excentriciteit van de baan toeneemt. Dus het hoogste punt van de baan wordt wel hoger. Maar tegelijkertijd wordt het laagste punt van de baan lager. Dus de gemiddelde hoogte verandert nauwelijks. Er is wel een paar kilometer verhoging geweest, eventjes, een paar dagen. Maar sindsdien loopt de hoogte van de gemiddelde hoogte van de baan alleen maar terug. Dus baanverhoging, dat klinkt wel leuk, maar dat stelt niet zoveel voor. In principe moeten ze nu nog volop bezig zijn tot 23 augustus, of tot en met 23 augustus, met het verhogen van de baan, volgens de planning. Maar intussen is de baan flink aan het zakken, dus het lijkt erop dat het zeil toch meer werkt als, ja, als remparachute in plaats van als zeil om de baan te kunnen verhogen. Dus nou ja, afwachten hoe het verder gaat. Misschien hebben ze nog wat problemen met het goed richten van het zeil, want het moet natuurlijk elke halve omloop een kwartslag draaien om te zorgen dat die de ene helft geen zonlicht oppikt en de andere helft van de baan wel, zodat hij inderdaad gemiddeld wel degelijk energie erbij krijgt. Maar goed, dat is afwachten of het echt gaat werken. Ja, dan zijn er onlangs natuurlijk veel kleine satellieten gelanceerd die geïdentificeerd moesten worden. Is allemaal een beetje moeizaam, want ze zenden niet allemaal of ze zitten nog te dicht bij elkaar. Of de signalen zijn niet echt handig of nou ja, hoe dan ook. Maar ik heb er toch weer een paar weten te identificeren, zoals MOVE-2B is... object 44398 en sonate 44400. Dat is nu wel vrij zeker. CAS-7B is een lastige, want die zit in zo'n lage baan en voor ons zeer lage elevatie. Maar goed, ik heb het toch bekeken en ik kom uit op 44443. Maar aanvankelijk leek dat niet te kloppen omdat hij vroeger kwam dan de baanparameter suggereerde. Maar dat kwam natuurlijk omdat hij zo snel aan het zakken was. Dus achteraf lijkt dat wel te kloppen, 44443. Want ja, andere parameters zijn gewoon niet bekend. Niet gepubliceerd. En daar zijn ook verhalen bij dat dat kan kloppen. Tijdens die lancering met de Hyperbola 1 zijn meerdere satellieten in de ruimte gebracht. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel precies en of ze wel allemaal losgelaten zijn van de bovenste trap van de raket. Het lijkt erop dat er een paar vast zijn blijven zitten. Dat was ook gepland trouwens. En er was in ieder geval één satelliet die ja, een soort ballon opgeblazen heeft en dus al heel snel naar beneden kwam. Net als de bovenste trap van de raket. Dus die waren binnen één dag al verdwenen en daar zijn dus ook nooit baanparameters van bepaald. Er waren wel catalogusnummers voor gereserveerd, maar het is nooit gelukt om ze te zien. Maar daarnaast zijn er verhalen dat er nog enkele andere objecten gelanceerd zouden moeten zijn. Ja, die zijn dan nog niet ontdekt als ze al in die baan zitten. Stukken 3, 4, misschien wel 5, maar er is niks van teruggevonden tot nu toe. Dus een beetje geheimzinnig allemaal. En dat gebeurt tegenwoordig wel vaker, dat het dus niet altijd duidelijk is bij lanceringen welke satellieten gelanceerd worden, hoeveel het er zijn en in welke banen ze moeten komen enzovoorts. Het is allemaal een beetje vaag. Maar goed, intussen ondertussen blijven we proberen satellieten op te sporen en te identificeren. En daarbij heb ik ook BSAT 9 geïdentificeerd als 44412. Maar ook dat is een lastige, want er zit nog een tweede signaal bij. En dat kan omdat BSAT 9 dus vier kleine satellieten uitgezet heeft. En of die dat nou zijn, is onduidelijk. Er zijn nog vier nummers gereserveerd die nog niet opgeëist zijn door nieuwe satellieten. Dus het blijft een beetje rommelen. Daarnaast heb ik trouwens ook weer zitten kijken naar Chinese rakettrappen. In januari had ik al een Chinese rakettrap ontdekt, CZ-4B, object 43656, die op 70 centimeter bleek te zenden, 432-0836, nota bene in het DX-gedeelte in de 70 centimeter band, met een breed, sterk telemetrie-signaal. Nou, die satelliet is nu niet meer te zien. Het lijkt dat die niet meer werkt of zo. Maar intussen is er wel een andere Chinese rakettrap verschijnen. Nou ja, het is overigens niet de rakettrap zelf die zendt, maar een payload die eraan vastzit. Hè. En ook met die nieuwe dus, een Lange Mars 4C. Die zendt in de 70 centimeter band. Dat blijkt object 43012 te zijn. En die zendt een heel breed signaal, 60 kHz breed. En dat lijkt een FSK-signaal. Hij gebruikt gewoon twee frequenties eigenlijk. Plus en min 20 kHz ten opzichte van de centrale frequentie. En hij kan op twee verschillende frequenties verschijnen. Of hij zit met de centerfrequentie op 436-360. Of hij zit op 437-080. En dan dus steeds plus of min 20 kHz zitten dan die twee zijbanden van het FSK-signaal. Beetje geheimzinnig. Nou, intussen uitgeplozen welke dat kan zijn. En we denken nu zeker te weten dat het een Chinese payload is van een universiteit of van een bedrijf of zo. In ieder geval iets om te testen. Die heet dan Xinyun. En dat is een bekend object. Dus het was niet bekend dat die zou gaan zenden in de 70 centimeter band. Maar dat moet het wel zijn, want er zit niks anders verder. En ja, die zendt dus ja, niet altijd, maar de meeste passages zie je hem dus volop telemetrie uitzenden. Geheimzinnig gedoe allemaal. Met die Chinezen. Ja, dan zitten we nog met Sokrat. Die moet nog geïdentificeerd worden. Ik dacht te zien dat het 44404 is. Maar dat nummer is al geclaimd door een commercieel bedrijf, zeg maar. Dus het zou kunnen dat het toch een ander nummer moet zijn. En dan wordt het 44414. Als het dat blijkt te zijn. Maar ja, de onderlinge afstand is maar 3 seconden. Dus dat is een beetje moeilijk om te bepalen met die signalen. Dus nog even afwachten. Voordat we definitief iets kunnen gaan roepen over die satelliet. Het blijft allemaal een puzzel en we kunnen bij zich blijven, zeg maar. Goed, dan de FCC, ja, de Amerikaanse Federale Communicatiecommissie dus, die heeft nieuwe licentiecategorie bedacht voor kleine satellieten. Dat werd hoog tijd, zegt iedereen, want het is heel gedoe met kleine satellieten die eigenlijk tot nu toe behandeld werden alsof het hele grote commerciële satellieten waren. En voor een licentie moest je dus voor een simpele CubeSat al een half miljoen dollar betalen. Nou, als je dan een heel netwerk van kleine satellieten, CubeSats of zo, wil gaan lanceren, en dat gebeurt dus aan de lopende band, dan ben je heel wat geld kwijt, alleen al aan licentiekosten. Het is ook niet van niks dat dus veel van dat soort grapjassen in de 70 centimeter band gaan zetten en suggereren dat het amateursatellieten zijn, want dan is het gratis. Dat is niet van niks. Maar goed, FCC die gaat dus nu de kosten flink terugschroeven. En voor een constellatie tot 10 satellieten hoef je nu nog maar $30.000 te betalen. Dat scheelt al flink. Nou, daar komen natuurlijk veel van die netwerken kleine satellieten voor internet. Diverse bedrijven zijn daar mee bezig. En die willen duizenden satellieten gaan lanceren. SpaceX en Amazon en OneWeb. Ja, die zijn al bezig. SpaceX heeft er onlangs al 60 gelanceerd. Dus dat gaat aardig in de papieren lopen. Maar dat gaat nu dus vermoedelijk een stuk goedkoper worden. Er is onlangs dus een Dragon weer naar het Space Station gelanceerd. Hè. Die is daar prima aangekoppeld. Dat is overigens de derde keer dat diezelfde Dragon capsule naar het ISS is gevlogen. Dus dat is echt hergebruik. En dat werkt uitstekend. Nou. Dan. Kijk, die hebben we gehad. Ja, dan op de eerder gelanceerde CubeSats vanuit het ISS, de drie Birds 3 CubeSats, NepaliSat 1, Ravana en Uguizu, die waren al opvallend snel geïdentificeerd na hun lancering, maar dat blijkt achteraf toch niet te kloppen. Het blijkt allemaal net andersom te moeten zijn volgens de waarnemingen, want ze zitten nu ruim anderhalve minuut van elkaar af en nou is het dus beter te zien. Dus het blijkt dat NepaliSat dus nou 44331 is, Ravana 1 is 44329 en de Japanse Uguizu is 44330 en dat is dus gecorrigeerd. In ieder geval bij Celestrak, maar nog niet in de database van spacetrack.org. Die heeft nog een heleboel identificaties overigens niet ingevuld. Omdat ze de zaken nog niet hebben weten te bevestigen of wat dan ook. En er staan dus wat fouten in momenteel. Goed, PSAT 2 in zijn beetje elliptische baan met lage baanhelling, ja die blijft dus buiten ons bereik, althans het grootste gedeelte van de tijd. Af en toe komt dus het apogeum wel binnen ons bereik, maar dan maar een paar graden boven de horizon. En dan draait die baan door en dan gaat het apogeum naar het zuidelijke halfrond. En dan zijn we een tijd lang kwijt en dan komt hij weer naar het noorden en dan kunnen we weer wel zien. Kortom, het wisselt een beetje. Dat komt door dat veranderen van de richting van het apogeum en dus perigeum. Dat herhaalt steeds met een periode van 34 dagen. Dus rond 11 juli hadden we het apogeum richting het noordelijk halfrond. En dat gaat dus binnenkort weer opnieuw gebeuren, kunnen we weer opnieuw de satelliet zien. Ook het tijdstip van de passages loopt door het etmaal heen, eigenlijk zoals we het gewend zijn met het ISS. De hoge passages die zijn rond een bepaald deel van de dag en dat schuift steeds naar voren toe. Dat geldt dus ook voor PSAT 2. En dat gaat met een periode van ongeveer 48 dagen. Dus als je op een zeker moment passages 's avonds hebt, dan zal 48 dagen later dat opnieuw zo zijn. Dus dan kun je daar vast een beetje op plannen. Nou, verder doet PSAT 2 het best wel aardig. Er worden allerlei experimenten gedaan met PSK 31. Hij zendt SSTV-plaatjes. Je kunt APRS experimenteren. APRS, uplink, spraak, downlink. Je kunt een DTMF uplink gebruiken enzovoort. Maar ja, voor ons dus meestal niet haalbaar. Een beetje te ver naar het zuiden. Ja, en de VS zijn ze natuurlijk best wel jaloers op Oscar 100. Dus ze zitten alsmaar te discussiëren hoe zij aan een geostationaire satelliet kunnen komen. Of een satelliet in een hoge elliptische baan. Maar ja, dat is allemaal moeilijk en duur. En dat wordt alleen maar steeds moeilijker. En daar wordt dan dus wat uitgelegd hoe ingewikkeld dat wordt. En een van de moeilijke punten is niet alleen financiën, want dat is natuurlijk sowieso nummer 1. Maar ook het feit dat de overheid en de VS, weer die FCC, eist dat satellieten 25 jaar later, eigenlijk moet dat zijn 25 jaar na het eind van het actieve leven, verdwenen moeten zijn uit de ruimte. Dan moeten ze naar beneden gehaald zijn of worden. En dus verbrand zijn in de atmosfeer bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk lastig. Kijk, als je satellieten in een lage baan lanceert, dan is het niet zo'n punt. Onder 500 kilometer dan kun je erop rekenen dat hij wel binnen 25 jaar zo ver gezakt is dat hij weer verdwenen is. Dan is hij opgebrand. Maar hogere banen, dan moet je echt zelf maatregelen gaan nemen. Dan moet je dus of gaan werken met zuiltjes die je uitklapt of ballonnen die je opblaast of zo om het oppervlak te vergroten. Of je moet met motoren gaan werken. Brandstof en standregeling en alles komt daarbij kijken. Dat maakt satellieten natuurlijk een stuk ingewikkelder en duurder en ook groter. En dat is nou net niet wat je wil, want je wil juist kleine satellieten, CubeSats, want die zijn een stuk simpeler, goedkoper en makkelijker te lanceren. Dus dat is allemaal wel lastig en voor zo'n organisatie als Amsat is natuurlijk een ramp als je satellieten in hoge banen wil brengen. En je krijgt dan die eis dat die binnen 25 jaar weer verdwenen moet zijn, dan wordt het lastig. Het lijkt er ook op dat de FCC dan overigens die 25 jaar al telt vanaf het moment van lanceren. Terwijl eigenlijk de regel is 25 jaar na het eind van de actieve periode. Nou, bij Oscar 7 zie je dat hij na de lancering in de jaren 70, wat was het, 1973 of zo, doet hij het nu nog steeds. Dus die hoeft zich nog niet te houden aan die 25 jaar, zou je dan denken. Maar goed, toen bestond die regel sowieso niet. Maar dat kan dus enorm variëren. Dus die discussies daarover, die blijven nog even bezig. Maar goed, er zijn nog veel meer argumenten waardoor het moeilijk is om nieuwe satellieten te ontwikkelen en te bouwen om in hoge banen te brengen en zo. En toch is het wel een plan van Amsat daarna met de nieuwe Golf-familie CubeSats. Nou ja, we zullen zien. Ares, ja, wat hebben we nog? Oscar 102, allemaal bekend inmiddels. SSTV, alles al gezien. Ja, dan hebben ze in Spanje nog een activiteit gepland staan. In september. Amsat EA die gaat dan een speciaal station activeren, AM1SAT, in de periode 9 tot en met 15 september vanwege de grote Iberradio amateurbeurs die dan plaatsvindt op 14 en 15 september. En daar zit dan een award aangekoppeld wat je dan kunt verdienen. En dat soort zaken. Dus dat wordt ook nog een grootse toestand. Nou, de Zweedse amateurvereniging SSA die is aan het protesteren tegen de bedreiging van de 23 centimeter band door Galileo. Dus die wil daar met de CEPT over hebben. Want vooral de Franse organisatie die zit daar flink aan te trekken. Dat amateurs moeten verdwijnen uit de 23 centimeter band omdat Galileo voorrang moet krijgen. Nou, in amateurkringen zijn we daar natuurlijk niet blij mee. Net hetzelfde als die Fransen bezig zijn te proberen de 2 meter band af te pakken om aan luchtvaart toepassingen te geven. En daar wordt niet of nauwelijks tegen geprotesteerd door andere CEPT-organisaties. Dus dat is allemaal maar eng. Maar goed, daar wordt intussen flink gediscussieerd in ITU-kringen voor de voorbereiding voor de WRC 2019. Dus dat belooft wat. Oké, van de week Oscar 94 bij de maan aan zijn eind gekomen zoals gepland. 31 juli, 's middags om 16:20 ongeveer, is hij op de achterkant van de maan neergestort. En hij werd dus nog uitgebreid gevolgd tot het laatste moment. Met JT4G en de 500 baud A GMSK-signalen. Het is nog net gelukt om de zender nog in de telemetrie-mode te zetten voordat hij achter de baan verdwijnt. En toen hij een half uurtje later aan de andere kant tevoorschijn had moeten komen, kwam er niks. Toen was het dus zeker. Het was afgelopen. Dus daarmee is een bekend hoofdstuk afgesloten met de eerste fase 5 actieve satelliet bij de maan. Maar er gaan er natuurlijk nog veel meer komen later. Vooral in de VS hebben ze allerlei plannen voor CubeSats en andere kleine satellieten die mee moeten liften met al die Amerikaanse missies die richting de maan gaan komen in de komende jaren. En dan kunnen ze met Orion en zo meeliften. En dan zal er vast wel weer het een en het ander aan amateurradio verschijnen in de buurt van de maan. In Space Station verder de nodige drukte met allerlei experimenten, 3D-printers en alles zijn ze aan het uitproberen. Verder hebben ze van de week nog een Progress erbij gekregen, MS-28, welke was het? Ja, die is gelanceerd. En dat was een bijzondere, want die heeft maar 2 omlopen erover gedaan om vanuit Baikonur naar het ISS te vliegen. 3:19, een recordtijd en dat ging vlekkeloos. En ze zijn van plan om die methode ook later toe te gaan passen bij bemande lanceringen. Dat kan dus allemaal veel sneller voortaan, omdat ze redelijk snel die baan weten te bepalen na de lancering en dus vrij nauwkeurig naar boven kunnen navigeren. Dus dan wordt het wat makkelijker voor de bemanningen. Goed, allerlei lanceringen die eraan zitten te komen zijn voor ons verder even niet echt interessant. Er zitten geen amateurdingen bij, voor zover we weten. En andere bijzondere dingen zijn er voorlopig even niet. Dus was het dit even voor deze week.